Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat dominee Lichty uit Rijswijk. Ook luisteraars die later via het internet deze dienst beluisteren, hartelijk welkom. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Onze organist is Karel van Egmond. De bijeenkomst van de vrouwengespreksgroep die 18 september, dus aanstaande dinsdag, zou plaatsvinden, moet wegens ziekte nog even worden uitgesteld. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. Hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst.
Gemeente, wij beginnen met het zingen van het eerste couplet van Psalm 27. Psalm 27, het eerste vers. Worden wij dan stil voor de Heer onze God om ons toe te bereiden op deze dienst. Ook vanmorgen bereiden wij dat onze hulp is in de naam van die ene Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin leeft, die trouw is tot in de eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we nu het zevende couplet zingen van Psalm 27. Het zevende couplet van Psalm 27.
Dat in dit leven zijn kracht op u in zwartheid neer. Wacht dan, ja, wacht dan op u, op de Heer.
Gemeente, dan willen wij in een hartelijke verbondenheid met onze oudste broeder Israël luisteren naar de leefregels van onze God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Willen wij dan samen bidden tot de Heere onze goede God. Barmhartige en liefdevolle God, als uw gemeente zijn wij hier samengekomen, Heere, om ons hart te openen voor u. Ja, Heere, wilt u met uw goede geest bij ons binnenkomen, zodat deze dienst, Heere, ons mag brengen dichter bij u. Vader, als we dat zo bidden, dan past het ons ook om aan het begin van deze dienst onze zonden aan u te belijden. Heere, ons tekort, we leggen het neer voor de voeten van de Heere Jezus. En dank u wel dat de Heere Jezus het van ons afneemt, die zondenlast, dat hij de straf voor onze zonden heeft gedragen toen hij stierf aan het kruis van Golgotha. O Heere, wat geweldig dat hij de weg naar u toe voor ons zo heeft geopend. Zuiver ons met het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus op een geestelijke wijze, zodat wij in het stralend wit vanmorgen voor u mogen staan, het verlangende van u. Ja, Heere, kom met uw goede heilige geest in ons midden. Dat bidden we u in die machtige en heerlijke naam van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Gemeente, dan gaan we nu met elkaar zingen het eerste couplet van een heel mooi ingetogen lied dat ook vaak bij het heilig avondmaal wordt gezongen. Gezang 358 uit het liedboek, het eerste couplet. 358 vers 1. Dan gaan wij over naar de dienst van het woord en bidden we eerst het gebed bij de opening van het woord. Barmhartige God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u zich niet in het stilzwijgen hult, maar dat u hebt gesproken op een heerlijke wijze door de mond van profeten en apostelen. Heere, ook vanmorgen ligt uw woord voor ons open. En wilt u, Heere God, dat woord bij ons naar binnen dragen, dat het een vast plekje mag hebben in ons hart. Ja, Heere, zegen de bediening van uw woord. Kom met uw Heilige Geest en werk machtig en krachtig in en aan ons, zodat wij worden opgebouwd in het christelijk geloof, zodat onze liefde tot u en tot elkaar mag groeien. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn vanmorgen twee lezingen. De eerste lezing is een epistellezing, zoals dat dan heet, een lezing uit de brieven. En die komt vanmorgen uit de tweede Korinthebrief. De tweede Korinthebrief, hoofdstuk 12, vanaf het eerste vers. 2 Korinthe 12, vanaf het eerste vers. Eerst hebben we een woord ter inleiding. U moet dit gedeelte zien tegen de achtergrond van de strijd die velen met Paulus voerden. Heel veel mensen in zijn directe omgeving zagen Paulus eigenlijk maar als een zwak mannetje, als een minkukel. En zij zelf waren natuurlijk buitengewoon groots in het geloof naar hun idee. En dan begint Paulus te spreken. Hij zegt, jullie roemen dan wel zo over jullie zelf, maar ik zou ook kunnen roemen. Ik doe dat eigenlijk liever helemaal niet, zegt Paulus. Maar als het moet, dan kan ik ook het een en ander vertellen. En hij vertelt dan dat hij een hele bijzondere ervaring heeft gehad met de Heere God. Ja, dat hij opgenomen is geweest tot in de hemel. Hij zegt, ik weet niet of dat in het lichaam was of buiten het lichaam, dat weet God. Maar het was buitengewoon bijzonder. En wat ik daar allemaal heb gezien en gehoord, dat is eigenlijk helemaal niet geoorloofd om daarover te spreken. Paulus spreekt over deze ervaring op een bijzondere wijze. Hij spreekt niet in de ik-vorm, zoals je zou verwachten, maar hij spreekt in de derde persoon. Hij spreekt over een mens in Christus die het allemaal heeft meegemaakt. Maar die mens in Christus, dat is Paulus zelf. Dat even ter inleiding. 2 Korinthe 12 vanaf het begin. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet dat deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen. Maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zal verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij, de Heere God, heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt mij daartoe gedwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. Gemeente, wij zingen met elkaar van gezang 423, het eerste en het tweede couplet. Gezang 423, de strofen 1 en 2. Nu de evangelielezing, die komt vanochtend uit het Lucas-evangelie, Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. Lucas Evangelie hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 8. Het is een gelijkenis van de Heer Jezus. Gemeente van Christus hier in Noordwijk bijeen, hoort dan het heilig evangelie. En hij, de Heer Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoe wil ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen, maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden? Zalig een ieder die het woord van de Heere hoort en het bewaart in het hart. Voor de prediking zingen wij nog met elkaar de coupletten 3 en 4, 3 en 4 van gezang 423. Gemeente van de Heer, de leidraad voor de prediking van vanochtend is: Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Broers en zusters, hoog, hoger, hoogst. En sterk, sterker, sterkst. Machtig, nog machtiger, machtigst. Dit soortige bijvoeglijke naamwoorden met hun vergrotende en overtreffende trap cirkelen zo gemakkelijk in het bewustzijn van de mens. U kent waarschijnlijk wel de geschiedenis van de menselijke hoogmoed, beschreven aan het begin van het boek Genesis. De toren van Babel. Die bijzondere toren, gemaakt om met zijn top de hemel te prikken. De bouwers zagen hoe hoog hij al was. Met de opbouw van iedere steen was hij nog hoger. En straks zou hij het hoogste zijn van alles. Een eenzaam teken van de onbegrensde hoogheid van het menselijke kunnen. Maar gemeente, het liep zo anders. U kent waarschijnlijk wel de geschiedenis van de Filistijn Goliath uit het boek 1 Samuel. Wat een duizelingwekkend sterk uitziende man. Sterker en sterker geworden door de jaren heen. En straks, als hij die in zijn ogen kleine dreumes David van Israël zou hebben omvergeblazen, dan zou een ieder beseffen, hier staat in Goliath de sterkste man ter wereld. Maar het liep zo anders. U kent waarschijnlijk wel de geschiedenis van de brallende koning Sanherib van het machtige Assyrië uit het boek 2 Koningen, hoofdstuk 18 en 19. Daar gaat het over deze koning Sanherib van Assyrië. Wat machtig waande deze man zich. In de loop van eigenlijk maar een korte tijd werd hij machtiger en machtiger. En als hij Jeruzalem, de stad van God van de stad van de God van Israël, zou hebben geknakt, ja dan zou hij toch zonder enige twijfel de machtigste ter aarde zijn. Hij hoonde de God van hemel en aarde. Zou hij Jeruzalem kunnen redden uit Sanherib's machtige hand? Maar het liep zo anders. Gemeente, als hoog, sterk en machtig wil de menselijke natuur zich zo graag presenteren. Emancipatie, mondigheid, assertiviteit, het zijn de formulewoorden geworden van de moderne maatschappij. Rusteloos lijkt de inhoud van deze begrippen opgepompt te moeten worden in de menselijke ziel. Televisie, radio of andersoortige media tonen ons krachtmetingen met woorden en mimiek tussen politici onderling in het Haagse. Je zit recht overeind in je stoel thuis als je de snelheid en de kracht in de spreekstijl van politicus X of politica Y hoort. En dan die blik in de ogen daarbij en het postuur van het lichaam. Oelala, hier staat iemand. Gemeente, wij leven in een samenleving die steeds hoogmoediger lijkt te worden. Steeds verwaander. Steeds meer moet er geprikkeld worden en gescoord worden. In deze Tarzan-cultuur lijkt je eigenlijk alleen nog echt te tellen als je veel kunt in de ogen van hen die de Tarzan-geest hebben ingesnoven. In deze Tarzan-cultuur werd onder andere het begrip kwaliteit van leven uitgevonden. Niet weinigen huldigen vervolgens de opvatting dat een ongewilde in de moederschoot eigenlijk maar een lage kwaliteit van leven zal hebben. Ja, hoe intens huiveringwekkend dat er zelfs een recht op abortus zou zijn. En als op een 20 weken echo een behoorlijk gebrek wordt geconstateerd, ja dan zou je zo'n kind een leven in deze scorecultuur niet aan kunnen doen. Menen waarschijnlijk niet weinigen. Hoe verdorven is het denken geworden in de westerse cultuur? En gemeente, hoe zou een christenarts zich voelen die te horen krijgt dat er hard wordt gewerkt in het Haagse aan een doorverwijsplicht? Als hij, als zij, de dodelijke prik niet wil toedienen. Als deze arts gesommeerd krijgt door de patiënt dat hij of zij zo'n prik zou willen. Euthanasie zou een recht zijn in de optiek van de grote massa. Krijgen wij na de weigerambtenaar straks de weigerdokter, die geen knieval wil maken voor Gods tegenstander Satanas. Sterk en krachtig, mooi en imposant lijkt de mens te moeten zijn in Nederland anno domini 2018. In dit Nederland staan ze nog, de kerken, met hun prachtige torens. Binnen in die kerken ligt de open Bijbel, die ook gelezen wordt, voorgelezen wordt ook, hardop. Vanochtend is daar de apostel Paulus. We luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Aan zijn schrijven verleent de Heere God met zijn geest groot gezag. Hij, gemeente, de apostel Paulus, steekt de loftrompet op zwakheid. Ja, u hoort het goed, op zwak zijn. Paulus werd geleerd aan het hart dat hij een broos, kwetsbaar mens is. Geheel afhankelijk in al zijn doen en laten. Want, zegt Paulus, wanneer ik zwak ben, dan ben ik juist machtig. Wat een bijzondere boodschap. Een schijnbare tegenstelling. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gemeente, het is een schijnbare tegenstelling, want in werkelijkheid staat hier een diepe, onwrikbare waarheid geschreven. Opgetekend door een christenmens die zelfs opgenomen is geweest tot in het paradijs. Tot in de hemel waar de Heere God woont. En daar is Paulus een echte Godgeleerde geworden. Er is een alternatief voor de Tarzan-cultuur die rondom ons briesend aanwezig is. En dit alternatief is je zwak weten. Je zwak voelen en deze zwakheid ook innerlijk doorleven. Heel existentieel. Bij de apostel Paulus, we hebben het gehoord, gaf God om Paulus echt zijn leven lang te overtuigen van de rijkdom van de zwakheid, een doorn in het vlees. Er is veel gespeculeerd wat dit kan betekenen. Bijbelcommentatoren vermoeden dat het er toch het meeste van weggeeft dat het hier om een lichamelijke aandoening gaat, die de apostel behoorlijk parten speelde. Misschien zelfs wel verachtelijk maakte, dat zwakke mannetje, die minkukel, in de ogen van bepaalde omstanders. Uit een vergelijking van verschillende bijbelteksten zou dit mogelijkerwijs kunnen blijken dat het zou gaan om een lichamelijke aandoening. In Galaten 4, een andere brief van de apostel, staat in vers 13 namelijk dat de apostel het evangelie verkondigde in lichamelijke zwakheid. Paulus spreekt hier in Galaten van een lichamelijke beproeving waar hij mee te maken heeft. En sommigen van die bijbelcommentatoren die denken op basis van een vergelijking van Galaten 4 en 6 aan een oogziekte. De apostel schrijft over het zo mogelijk uitrukken van ogen door medegelovigen om deze te geven aan hem. Galaten 4 en in Galaten 6 staat dat Paulus met grote letters schreef. Maar goed, het blijft een speculatie wat deze doorn in het vlees bij Paulus is. Maar het moet heel erg geweest zijn, want in dat verband spreekt Paulus van die engel van de Satan die hem met vuisten slaat. Zo erg ervoer hij deze doorn. Tot driemaal toe bad Paulus om verlossing van deze doorn in het vlees. Maar het antwoord dat hij van Gods wegen kreeg was: mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht, zegt de Heere God, wordt in zwakheid volbracht. Paulus beseft dat Gods kracht juist in de menselijke broosheid wil wonen. Letterlijk staat er in de grondtekst tabernakelen, episkenozei. In de grondtekst staat een werkwoord waarin het woord skene, tent, voorkomt. Zoals een tabernakel vervuld kon raken van Gods heerlijkheid, zo kan de christen geheel vervuld worden van Gods kracht, in en door hem werkende. Door het openbaar worden van de kracht van Christus in een christen, wordt een kind van God machtig in Gods werk. Gemeente, het is vanzelfsprekend dat Gods kracht zich niet laat paren met menselijk haantjesgedrag. Juist in de menselijke zwakheid schittert Gods heerlijkheid, zijn wonderbare kracht. Het spreekt voor zich dat Paulus zijn geestelijke pleidooi voor de zwakke mens niet betekent dat een christen zich een zielig hoopje mens zou moeten voelen, die bij voortduring zou moeten denken: ik kan niks. God geeft en deelt talenten uit, en niet in de laatste plaats aan zijn kinderen. maar hoog opgeven van menselijke zwakheid betekent wel dat een oprecht christen er ten allen tijde van doordrongen is dat zij in alles volstrekt afhankelijk is van de Heer. Dat iedere dag van ons leven een genadegave is. Dat alle mogelijkheden door God gegeven moeten worden. En dat de Heere bepaalt wat er werkelijk gebeurt en wordt bereikt in het leven in de wereld. Het is God die het leven aanstuurt en bestuurt. En zijn mensen daarin een bepaalde rol wil geven. De nederigheid van een christen is heel absoluut. Elders in de Bijbel komt de Heer Jezus tot de slotsom dat een christen dient te zeggen: wij zijn onnutte slaven. Wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. We lazen vanochtend ook de evangelielezing uit Lucas 18. Als we ons dan afvragen wat dan van ons in deze nederige staat wordt verwacht, dan is dat toch wel voor alles het gebed. Bidden, bidden en nog eens bidden. Over het algemeen doen we dat veel te weinig. Tenminste, ik wel. Wie wordt er niet opgeschrikt door het beeld van die zwakke, arme weduwe, wie een positie zo bescheiden was in het Israël van die dagen. Maar deze zwakke weduwe, ze houdt maar aan in haar strijd tegen haar tegenpartij. Ze weet van geen ophouden. De tegenpartij moet gestopt worden. En het is uitgerekend deze onstuimige, niet opgevende weduwe in haar strijd, die als prikkelend voorbeeld wordt genoemd door de Heer Jezus voor het bidden, waar de vonken van afspringen. Een biddend christen, nederig en zwak in zichzelf, is niet te onderschatten. Hoort u dat? Een biddend christen, nederig en zwak in zichzelf, is niet te onderschatten. Als antwoord daarop wil God zijn kracht ontvouwen in menselijke zwakheid. In onze vermeende Tarzan-cultuur zien en horen we dat de tegenpartij van God zich steeds meer opblaast. Satan wordt steeds brutaler naarmate de komst van Christus nadert. Maar te midden van deze vermeende krachtpatserij openbaart God zijn kracht in menselijke zwakheid. Wat zijn we goed af voor tijd en eeuwigheid als we dat beseffen en ons willen laten gebruiken in Gods dienst. Gij geheel anders, schrijft de apostel Paulus. Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Zo houdt de apostel ons voor. Deze Paulus heeft vele wonderen van Gods genade op zijn levenspad ontmoet. En laten we het nooit vergeten, de Heere is niet veranderd. Hij, de Heere God, zal het maken. Zijn koninkrijk komen. In de naam van de Vader, In de naam van de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar het bekende lied 459, alle coupletten. 459.
aan de Heer van dood en leven in zijn zalig paradijs.
Wil wij samen het dankgebed uitspreken, daarna de voorbeden en besluiten dan af door met elkaar het Onze Vader te bidden. Dus als u dat wilt, kunt u het Onze Vader meebidden aan het slot van de gebeden. Laat ons bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel voor die grootse boodschap van vanochtend. Dat u met uw macht en met uw kracht en met uw sterkte in ons aanwezig wilt zijn. Zwakke mensen vanuit onszelf, maar door uw kracht niet te onderschatten in deze wereld. Heer, we hebben gehoord ook hoe belangrijk het is om, als we dan nadenken over wat u van ons verwacht, hoe belangrijk het dan is om het gebed niet te veronachtzamen en niet te vergeten. Een onstuimige weduwe die maar van geen ophouden weet en steeds naar die rechter toe rent, gebruikt u als voorbeeld voor ons om te bidden met een zodanige intensiteit dat de vonken ervan afspringen. Ja, Heer, dat maakt ons beschaamd, want het gebed heeft vaak bij ons alleen maar een plaats in de marge aan de rand van ons bestaan. Wilt u het anders maken, Heer God? Dat ons leven geheel getekend mag zijn door een biddende houding naar u toe. En u zegt, gebruik geen omhaal van woorden. Dus we hoeven niet ellenlange gebeden uit te spreken met de mooiste woorden. Nee, Heer, een heel kort gebed. Een korte roep naar u hoort u al. Als we deze tot u richten in de naam van Jezus, uw Zoon, want zo heeft de Heer Jezus het ons geleerd, dat wij in zijn naam tot u mogen en moeten bidden. Heren, dat willen we ook vanochtend doen, bidden voor deze wereld waarin wij leven. Het is een wereld, Heere God, die zo van u afgekeerd is. Zeker in de laatste 30 jaar is Nederland zo intens veranderd. En we zien dat ook in de wetgeving die vanuit Den Haag op ons toekomt. En Heer, hoe verdrietig kunnen we worden als dingen die u beschrijft als zonde juist worden aangeprezen in deze wereld. Heer, zoveel relatiebreuken, zoveel bedrog in huwelijken, zoveel echtbreuken. Homoseksualiteit die als heel normaal wordt omschreven en juist wordt aangeprezen. Euthanasie die steeds meer en meer wordt gepraktiseerd. En Heer, hoe zal dat zijn over nog een 20 jaar verder? O Heer, wat huiveringwekkend als dan een grote massa zich zou laten doden door middel van een injectie. En Heer, al die ongeboren kindjes in de moederschoot. O Vader, in wat voor een wereld leven wij? Een wereld die u tart. Een wereld zoals in de dagen van Noach. Maar zo heeft de Heer Jezus het ons ook voorgehouden. Dat in de dagen van zijn terugkomst, het zal zijn als in de dagen van Noach. Heer, wij bidden u voor deze wereld. Wij bidden u voor het ongeboren kind in de moederschoot om bescherming. Wij bidden u voor de oudere mensen, ook voor de mensen in hun laatste levensfase, om een goede, liefdevolle, palliatieve zorg. Wij bidden u voor mensen met homoseksuele gevoelens, Heere God, dat u hen wilt vasthouden en wilt dragen door de tijd en uw liefde wilt laten merken. Maar Heere, dat zij dan ook zullen beseffen dat u niet wil dat seksualiteit wordt gepraktiseerd buiten het huwelijk tussen man en vrouw, want zo hebt u het bedoeld en zo hebt u het ons laten weten door uw woord. Wij bidden u, Heere God, voor mensen die te maken hebben met een gebroken huwelijk, voor mensen die bedrogen zijn in deze tijd. O Heere, ontfermt u zich over hen. Heel breuken. Herstel relaties naar uw wil. Ja, Heere, dat bidden wij u in de naam van de Heer Jezus. We bidden u ook voor uw volk Israël, waar u zo intens van houdt. We bidden u voor uw stad Jeruzalem, de navel van de wereld, waar de Heer Jezus zal terugkomen op de Olijfberg. O Heere, wat is er een strijd om deze stad Jeruzalem. De hele wereld kijkt mee via de televisie en luistert mee via de radio. En dan horen we het weer hoe Israël wordt aangevallen en hoe de islamieten gebrand zijn om Jeruzalem in handen te krijgen. O Vader, ontferm u zich over uw volk, over uw stad. En dank u wel, Heere, dat het allemaal zo zal lopen zoals u het wilt en zoals u het beschreven hebt in uw woord. Jeruzalem is uw stad en Israël is een stukje aarde dat u als de schepper, de maker van hemel en aarde, hebt geschonken aan dat bijzondere volk van u. Mogen we dat nooit vergeten en wilt u liefde voor onze oudste broeder Israël in ons hart geven. Bidden u voor de kerk, Heere God, dat zij een waarheidsgetrouwe bediening mag geven van het evangelie. Dat zij mensen mag voorhouden dat er een weg is naar de hemel. Eén weg. Eentje maar, en die weg bent u, Heere Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, hebt u gesproken, Heer Jezus. En mogen velen nog geraakt worden door dit woord in het hart en zo behouden mogen worden. En na dit leven naar de hemel mogen gaan. Heer God, wilt u ook deze kleine maar dappere gemeente hier in Noordwijk gebruiken om het evangelie uit te dragen. En wilt u geven, Heer God, dat zoekende mensen ook hier terecht mogen komen. We verwachten het van u. We hebben het niet verdiend, Heer God. Maar wilt u het doen uit genade om Christus wil. En dan besluiten we dit gebed door samen tot u te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen ons slotlied, een mooi loflied, gezang 434. 434 en daarvan de coupletten 2, 3, 4 en 5. 2, 3, 4 en 5 van 434.
met zijn liefde uw leven. Heeft u in het licht als op badenaarsvleugelen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt. Hij heeft zijn woord u gegeven. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven. Dagelijks heeft hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief. Ja, hij beschikt u ten leven. Lof zij de Heer die uw huis en uw hart heeft gezegend. Lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen. Christenen looft hem met Abrahams kinderen samen. Hart, wees gerust, hij is uw licht en uw lust. Alles wat aan
ontvangt dan de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.
Amen, 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 dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam. De